verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst op Israëlzondag. Het staat in het teken van de opening van het winterwerk. Maar we beginnen vanmorgen met een verdrietige mededeling. Afgelopen zondag, 25 september, is mevrouw Leni van Woerden overleden in de leeftijd van 71 jaar. En in verband hiermee zingen we zo mogelijk staande van Psalm 103, de versen 8 en 9. We gaan met elkaar luisteren naar de 10 geboden, naar de wet van de Heere. En we zingen daarna de psalm die de onderbouw van de zondagsschool heeft moeten leren. Psalm 6, vers 1, en ik heb ook vers 2 daarbij uitgekozen. Dus Psalm 6, vers 1 en 2 naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis, u zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Wij gaan zo met elkaar Psalm 126 lezen, maar voordat we dat doen willen we eerst de Heere vragen om zijn zegen. En we willen dankzeggen met Henk Nobel dat hij zondagavond weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Hij heeft een TIA gehad waarvan de gevolgen gelukkig mee mogen vallen. We willen ook bidden voor de heer Van Koppen, die verblijft momenteel nog steeds in het ziekenhuis, in het Maastad ziekenhuis. En hij houdt veel vocht vast in zijn benen. En aanstaande maandag zal hij daar ook voor behandeld worden met zijn aderen. Ik wil ook dank zeggen voor met de heer Vroombout. Die is afgelopen woensdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis na de openhartoperatie. Ik wil een voorbeden doen voor mevrouw Tijn. Haar broer is afgelopen week overleden. En we willen ook voorbeden doen voor de kerkenraadsvergadering aanstaande donderdag. En we zullen uiteraard ook in de voorbeden het volk van Israël gedenken op deze Israëlzondag. Laten we samen bidden, gemeente. Heren, wat is het een voorrecht om op deze zondagmorgen voor uw aangezicht te mogen verschijnen. En dan zijn wij in gedachten, ja, geestelijk gezien is dat zo, voor in de troonzaal van u gekomen. En wij mogen daar komen. U stuurt ons daar niet weg, omdat u ons wil aanzien in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat wij door hem en in hem onze gebeden aan u mogen oprichten. En heren, dan hebben we heel wat ook vanmorgen weer aan u te vragen. Het is een zondag die in het teken staat van twee bijzondere dingen. Allereerst uw volk Israël. Maar ook dat wij hier bijeengekomen zijn om het winterwerk aan u op te dragen. En om onze harten en gedachten te richten en ook om onszelf toe te wijden aan het werk wat ook deze winter in de gemeente weer gedaan mag worden. En heren, waar zouden wij dan zijn zonder uw zegen? Waar zouden we zijn als met al onze activiteiten, als u daar niet in meekomt? En we bidden u, heren, dat u ons vanmorgen onze harten wil richten door de lessen die u ons aanreikt in de 126e psalm. Wat bijzonder is het, heren, dat u ons het psalmboek gegeven heeft. En dat dat psalmboek ons verbindt met uw eigen volk. Want die 150 psalmen, die worden ook door de Joden nog steeds gezongen. En wij mogen ze met hen meezingen. En wij mogen vanuit hun ervaringen die daarin beschreven zijn ook onze eigen ervaringen met u bezingen. En heren, dan vertolken de psalmen dat zo wonderlijk. Dan zijn er psalmen die in de nood het hart tot u richten. Dan zijn er psalmen die met dankzegging gezongen worden. En dan zijn er psalmen die gezongen worden als we opgaan naar het huis van God, naar Jeruzalem, naar de tempel. Want daar zijn vele opgangspsalmen voor gedicht. Voor het gaan naar de tempel. Ja, heren, en wij gaan als we naar de kerk gaan niet naar de tempel toe. Maar wij komen wel voor een ontmoeting met u. En wij bidden u dat die ontmoeting vanmorgen mag plaatsvinden. Dat wij u, Heer Jezus, in deze psalm mogen ontmoeten. Want als daar staat, wie met tranen zaaien, die zullen met gejuich maaien. Dan denken wij aan u, Heer Jezus, die die psalm ook gezongen heeft. En wat een tranen heeft u gehad in uw tijd hier op aarde. Maar al die tranen, die zijn omgekeerd, die zijn in gejuich veranderd. Toen daar op de Pinksterdag mensen tot geloof kwamen. En niet maar een beetje, maar velen. En dat is zo door de eeuwen heen gegaan. Dat de tranen die u gaf onderweg naar Jeruzalem. De tranen die u geplengd heeft daar. In de hof. Die als bloeddruppels, zweetdruppels die als bloed ook op de grond vielen. Al die druppels, dat is van verdriet en van moeite, dat heeft u veranderd. Daar heeft u een grote oogst van gemaakt. O Heere, dat is ook onze verwachting. Want u bent de God die van verdriet vreugde maakt. En dan denken we aan uw volk Israël. Uw volk waar u mee bezig bent om dat terug te brengen naar het land wat u ze gegeven heeft. Dat volk van Abraham, wat u aan Abraham beloofd heeft, dat u hem dat land zou geven en zijn nageslacht. Die belofte bent u niet vergeten, maar tot de dag van vandaag houdt u die belofte vast. En we bidden u, Heere, dat we het mogen zien, dat al die stammen zullen terugkeren naar Israël. En we mogen het zien van verschillende kanten uit. In de brandhaarden van deze wereld zijn er Joden die door die brandhaarden, door die tranen heen, terugkeren naar het land waar ze thuis horen. Het beloofde land. Heer, we bidden u om de vrede voor Jeruzalem. De bekering van uw volk Israël. Heer, met aardse vrede zijn we er niet. Al bidden we ook daarvoor dat die Abraham-akkoorden die een aantal jaar geleden gesloten zijn, met omliggende landen uitgebreid mogen worden. Het is zo nodig in een tijd ook waarin van andere kanten de vijandschap steeds meer groeit. Vooral ook vanuit Iran. Heere, verijdel datgene wat ze van plan zijn om Israël te vernietigen, van de kaart te vegen. Heere, dat laat u toch niet gebeuren. Dan wil u bovenal geven dat uw volk, dat Israël, de kniestaak zal buigen voor de Messias die ze verworpen hadden. Maar dat ze mogen zien dat degene die ze verworpen hadden, dat dat ook hun Messias is. Schenk bekering. We bidden nu voor de kerk en Israël. Dat is door de eeuwen heen zo'n moeizame relatie geweest. En Heere, dat lag voor een groot deel bij de hoogmoed van de kerk. Dat wij dachten in de plaats van Israël gekomen te zijn. Dat we niet geluisterd hebben naar het woord van Paulus. Die zegt dat wij de wilde olijftak zijn. En dat u ook bij machten bent om ons af te breken. En uw volk weer terug te planten. Heere, vergeef ons onze hoogmoed. Vergeef ons waar we als kerk te weinig oog voor Israël en te weinig steun voor Israël gehad hebben. Geef ons een opmerkzaamheid. Dat we mogen letten op de vijgenboom, wat toch een beeld is van Israël. Want de christelijke toekomstverwachting, de toekomst dat de Heer Jezus zal terugkomen op de Olijfberg, is toch verbonden met het lot van uw volk. Er moeten eerst nog dingen gebeuren met uw volk, Heere, voordat u kan terugkomen. En geef ons de opmerkzaamheid daarop. We bidden u voor uw volk ook in de wereld. Waar op zoveel vlakken zij met haat te maken krijgen. Ze als uitschot behandeld worden. Waar ze onrechtmatig veel te verduren krijgen, ook op politiek vlak in de Verenigde Naties. Waar ze keer op keer veroordeeld worden. Daar waar andere landen dezelfde of hele andere nog veel ergere dingen doen. En die daarmee wegkomen. Heere, we bidden u dat ook de wereld mag inzien. Dat u grote dingen doet met uw volk. Dat Israël een lichtend licht op een stad op een berg mag wezen. Zoals u haar ooit bedoeld heeft. En u laat uw werk toch niet varen, Heere. Heere, zo dragen wij uw volk aan u op. En danken wij u dat u ons als kerk in Israël door het geloof in wil lijven. En dat wij bij datzelfde verbond van Abraham mogen horen. Ja, Heere. En daarop pleitend komen wij tot u en willen wij u ook onze voorbeden doen. Dan willen we voorbeden doen, Heere, voor de heer Van Koppen in het ziekenhuis. Wees hem nabij, Heere. En spreek tot zijn hart. Wil u hem geven dat u hem in genade aanziet en dat hij het mag merken dat u hem in genade wil aanzien. Dat waar hij misschien wel angst heeft hoe het verder zal gaan. Of hij genezen zal. Of hij weer thuiskomen zal. Dat u hem in die angsten tot hem spreekt, Heere, door uw woord. En zegen ook de behandeling die hij krijgt. Dat het vocht in de benen mag afgedreven mag worden. Dat de medicijnen daartoe zullen aanslaan en dat hij ook dan die behandeling kan ontvangen. Tot verwijding van zijn aderen in de benen. Wees ook bij zijn vrouw thuis, die dit alles van een afstand meemaakt. Haar man niet thuis heeft, wees ze samen goed en nabij. Heer, we willen nu ook bidden voor mevrouw Tijn. Ja. Uit Hellevoetsluis. Die nu na zo'n korte tijd opnieuw iemand moet verliezen. Moet teruggeven aan u. Iemand die haar zeer nabij was. Haar broer. Heer, wees haar nabij. In het verdriet om haar man, die ze nog maar zo kort geleden verloren is. En nu haar broer. Heer, geeft u troost vanuit de hemel. Laat uw genade licht op haar schijnen. Geef in de rouw toch dat ze zich getroost mag weten. Bij u, de Heere. Heer, zo willen we u ook dank zeggen. Dat er mensen uit ons midden weer terug mochten komen uit het ziekenhuis. Vorige week, Henk Nobel, nadat het zo plotseling ineens in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Dank u dat alles meegevallen is en dat het naar zich laat aanzien dat het ook de gevolgen allemaal meevallen. We danken u samen met zijn kinderen en zijn kleinkinderen dat u hem bewaard en gespaard heeft. En zo danken we u ook met de heer Vroombout dat hij na die ingrijpende operatie weer thuis mocht komen. Zegen het verdere herstel. Heer, we dragen zo alles aan u op. We dragen elkaar aan u op. Er zijn ook vele ernstig zieken die we niet elke dienst noemen. Maar die er wel zijn. Die thuis met ons verbonden zijn. Wil ze goed en nabij zijn, Heer. Wil ze ook daar uw zegen niet onthouden. Jij geeft bij een ieder die niet meer op kan komen naar de kerk, dat ze het thuis mogen ervaren. Alsof ze hier in ons midden zijn, gedragen door de gebeden en gedragen door uw eigen woord, wat u ook thuis tot hen wil spreken. Geef zo een gezegend uur onder een geopende hemel. Dat bidden wij van u in de vergeving van al onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Wij openen onze Bijbel in de 126e psalm. De psalm die zingt over de terugkeer van Israël uit de ballingschap. En dat is een lied Hama'alot, een opgangspsalm. Een psalm dus die regelmatig gezongen werd als voor een van de grote feesten de gezinnen optrokken naar Jeruzalem, naar de tempel. Dan gingen ze die terugkeer van de gevangenen met elkaar bezingen. Psalm 126. Een lied Hama'alot. Als de Heere de gevangenen van Sion wederbracht, waren wij gelijk degene die droomde. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. En toen zei men onder de heidenen, de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij verblijd. O Heere, wend onze gevangenis. Je mag daar ook vertalen, daar kom ik straks nog wel op terug, wend ons levenslot. Zoals de waterstromen in het zuiden. Want die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende. Maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan met elkaar zingen. Een psalm die volgens mij niet heel vaak gezongen wordt, psalm 137, vers 1, 3 en 4. Psalm 137, vers 1, 3 en 4. Gemeente, we kunnen echt merken dat het winterwerk weer begonnen is. Ik heb een heel A4'tje met afkondigingen nog voor u. We gaan natuurlijk niet elke zondag proberen dat A4'tje vol te krijgen, maar het is allemaal weer begonnen en het is goed om daar ook van bewust te zijn. En we zullen na de preek ook onze voorbeden daarop richten, op ons winterwerk. Morgen, maandag 3 oktober, beginnen de catechisaties weer. We hebben net als voorgaande jaren 3 groepen. De 11 plus begint om 7 uur, de 14 plus om 7:45 en de belijdeniscatechisatie om 8:45. Op donderdagmorgen is er vrouwengesprekskring. Het thema die ochtend is omzien naar elkaar. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Vrijdagmorgen is er gebedskring. Op vrijdagavond is de JV 12 plus in Spijkenisse en de JV 16 plus in Abbebroek. Dan is er op zaterdag een tuintjesmarkt hier in Abbebroek, waar de kerk ook aan zal deelnemen. En na deze dienst is er een preekbespreking in verband met de opening van het winterwerk. Allemaal heel hartelijk welkom en voor koffie en wat lekkers is gezorgd. Dan wil de evangelisatiecommissie graag een bijbelcursus gaan starten voor mensen die weinig tot niets van de Bijbel weten. En we willen u als gemeente vragen om na te denken of u iemand weet in uw omgeving met wie u samen de bijbelcursus kan gaan volgen. En bij voldoende deelnemers willen we in november gaan starten. Vanavond zal dominee Voorwinde bij u voorgaan. En na afloop van de dienst ligt er ook voor een ieder de kerkbode klaar in de voorkerk. Tot zover. Wij gaan vanmorgen stilstaan bij de 126e psalm. En het kernvers in die psalm is vers 5. Wie die met tranen zaaien, die zullen met gejuich maaien. En dat is ook het thema van de preek. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. We zien dat in de eerste plaats in de geschiedenis van Israël. In de tweede plaats passen we dat principe toe in onze gebeden. En in de derde plaats nemen we die les mee in ons leven. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. We zien het in de geschiedenis van Israël. We passen het toe in onze gebeden. En we nemen die les mee in ons leven. Dus allereerst zien we dit in de geschiedenis van Israël. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, ik begin vanmorgen bij jullie. Stel je voor, je bent 10 jaar en er breekt een oorlog uit in Nederland. En je wordt door een vijandig leger, door het leger van de vijand, word je meegenomen. Hoe lang word je meegenomen? Misschien een week, 7 dagen? Nee. Veel langer. 7 weken? Nee. 7 maanden dan misschien? Nee. Ook geen 7 jaar, maar 70 jaar lang ben je weg van huis. Want een groot leger neemt jou en het hele gezin gevangen, het hele dorp waar je woont of de hele stad waar je woont. En je wordt meegenomen naar een ver land. Bijvoorbeeld Rusland of zo. Hoe zou je je voelen? Zou je blij zijn? Nee, natuurlijk niet. Dan ben je heel, heel verdrietig. En je zou vragen, papa, mama, wanneer gaan we nou weer naar huis? Je voelt je heel ongelukkig. Want je komt op een plek waar je de taal niet spreekt, waar ze hele andere dingen eten en waar ze hele andere dingen doen. Je snapt er niks van. Het is het volk van Israël overkomen. Niet in 1 keer het hele land, nee in 2 keer. Eerst het noordelijke gedeelte van het land, die is meegenomen door de Assyriërs en helemaal naar het oosten gebracht. En een aantal jaren later het zuidelijke deel, Juda en Jeruzalem, door de Babyloniërs. Heel veel mensen zijn gevangen genomen en weggevoerd. Kinderen, tieners, jongeren, ouderen. Een van hen was Daniel in de Bijbel. Die ken je misschien wel. Die was een jaar of 14 of zo toen hij werd weggevoerd. Weg van zijn huis, naar een heel ander land waar hij de taal niet sprak, waar hij een andere naam kreeg, waar hij het eten niet kende. Maar het ergste was dat ze zo ver weg waren bij de tempel. Ja, nog veel erger was het. Die Babyloniërs hebben de tempel verwoest. Van die tempel was niets meer over. Als je niet meer in Israël was, als je weg van Jeruzalem was, dan was je ook weg bij de God van Israël. Wat denk je dat die mensen gedaan hebben toen ze gevangen genomen werden? Ik denk dat ze net als wij gevangen genomen zouden worden en helemaal naar Rusland gebracht zouden worden, dat ze heel erg verdrietig waren. En ongelukkig, daar hebben we van gezongen met Psalm 137. Daar zeiden ze, we kunnen zelfs niet meer zingen in dit verre land. Zingen wat ze zo graag deden, dat deden ze daar niet meer. En ik denk dat die kinderen aan hun papa's en hun mama's gevraagd hebben, waarom gebeurt dit nou allemaal? Waarom laat de Heere God dat toe? Komen we ooit weer terug? Ja, waarom was dat? Het was niet zomaar. Het was hun eigen schuld dat dit gebeurde. Waarom dan? Ze waren ongehoorzaam geweest. De Heere God heeft tegen Israël gezegd, als je mij verlaat en als je andere goden gaat dienen, als je de goden gaat dienen van alle volken rondom jullie, en als je dezelfde zonde gaat doen als die volken rondom jullie, en als je dezelfde feesten gaat vieren als zij, als je gaat meedoen met hen, met van alles en nog wat, dan ga ik je straffen. Want ik heb jullie dit land gegeven, het land Israël, omdat je daar anders mag zijn. Anders dan al die volken om jullie heen. Om heilig te zijn. Om mij te dienen. En als je dat doet, als je anders bent en mij dient, dan zal ik jullie zegenen. Maar als je hetzelfde wil zijn, door dezelfde goden te dienen als die volken rondom jullie, als je precies hetzelfde wil worden als zij, en als je weggaat bij mij, als je mij verlaat, dan neem ik ook mijn zegen weg. Dan zeg ik, jullie willen precies zijn zoals die volken rondom jullie, zoals de wereld. Nou, dan zal ik je naar die volken toebrengen. En dan mag je precies als zij zijn. Dan ga je uit het heilige land, het land waar je anders moet zijn. En dan kan je, als je ver weg bent, precies hetzelfde zijn als de rest. En dan raak je wel alles kwijt. Je huis, je land, de tempel. Want jullie willen mij toch niet aanbidden. Als je mij niet meer nodig hebt, dan moet je het ook maar zonder me doen. Dan ruk ik je weg uit het land dat ik je gegeven heb om heilig te leven, om anders te zijn. En dan breng ik je in een land ver weg. De gemeente, de Heer is nog steeds dezelfde. De Heer heeft ons geroepen om anders te zijn, om heilig te zijn. Om anders te zijn omdat we een God en een Vader in de hemel hebben die voor ons zorgt. En omdat Hij voor ons zorgt, is het voor ons niet nodig om hebzuchtig te zijn. Bijvoorbeeld. Tegenover dat verlangen van de wereld om alsmaar meer, meer, meer te hebben, staat onze hemelse Vader die voor mij zorgt. En Hij geeft wat ik nodig heb en daarmee ben ik tevreden. In de wereld leer je het heel anders. In de wereld leer je, wat hij heeft, dat wil ik ook. En dan word je jaloers. Zo hoeven wij niet zijn. Niet te zijn, want God zegt, omdat je mij kent, ben je anders. Nog een voorbeeld, niet alleen de hebzucht, maar waar zoekt de wereld zijn liefde in? In wisselende relaties. Maar de Heere zegt, ik heb iets veel beters met je voor. Ik geef je de gave van het huwelijk. En daarin vind je werkelijk geluk in de liefde. Dus tegenover de hebzucht zet de Heere tevredenheid. Tegenover wisselende relaties zet Hij het huwelijk. Daarin zijn wij als kerk geroepen om anders te zijn. Net als Israël in die tijd. Maar als je zegt, ja, ik wil zo graag net als de wereld zijn, dan zegt de Heere, als je dat nou werkelijk wil, als je echt zoals de wereld wil zijn, dat is goed, maar dan neem ik de zegen van je weg. De Heere vertelt ons net als tegen Israël, heel eerlijk, dat een leven zonder hem niet echt fijn en niet echt gelukkig maakt. Als je denkt dat je leven beter af is zonder de Heere, dan zegt de Heere: als je mij niet wil geloven op mijn woord, dat het veel beter is met mij dan zonder mij. Dat het veel beter is om anders te zijn en bij mij te horen. Maar als je denkt dat een leven zonder mij beter is, dan moet je het zelf maar ondervinden. Dan laat hij je gaan. De wereld in. En dan zal je er vanzelf achterkomen dat een leven zonder God een leeg leven is. Een leven wat niet echt gelukkig maakt. Integendeel, een leven waarin je uiteindelijk alles verliest. Denk maar aan die gelijkenis van de verloren zoon. De vader die liet hem gaan. Maar God zij dank, hij kwam erachter, toen het nog niet te laat was, dat een leven ver weg van zijn vader geen gelukkig leven is. Net als in onze tijd sloeg het volk Israël de waarschuwing van de Heere in de wind. Zoveel keren heeft de Heere zijn profeten gezonden. Die zeiden: mensen, keer toch terug naar de Heere, bekeer je tot hem, want het gaat niet goed in het land. En dat komt omdat jullie God verlaten hebben. Je ziet het om je heen gebeuren, de zegen neemt hij weg. De profeten zeiden: hij gaat ons straffen, hij zal ons ver wegwerpen naar een ander land. Maar toch bleven ze zonder God leven. En daarom zond God een groot leger. Eerst het leger van de Assyriërs uit het oosten. Die namen het noordelijke rijk mee. En later het leger van Nebukadnezar van de Babyloniërs. En die namen de twee stammen Juda en Benjamin mee. En Jeruzalem werd verwoest. De tempel werd in ruïne. En ze werden allemaal weggevoerd. Ver weg naar Babel in het oosten. En sindsdien zijn de Joden overal over de wereld verspreid. God heeft woord gehouden. Als je niet anders, als je niet heilig wil zijn, als je niet bij mij wil horen, ga dan maar je gang, maar dan ook zonder mijn zegen. Dat is allemaal echt gebeurd, jongens en meisjes. Maar weet je wat nou het bijzondere is? Dacht je dat de Heere zijn volk vergeten is? Wel nee, de Heere heeft gezegd, niet alleen maar gewaarschuwd, maar ook beloofd: als je nou straks in dat verre land bent en je gaat weer denken aan mij. Als je in dat verre land je bekeert en zegt: Heere, we hebben het fout gedaan, we hebben gezondigd, we zijn niet gehoorzaam geweest. U had ons zo gezegend met dat land van melk en honing, maar wij wilden niet naar u luisteren. Wij wilden niet heilig, wij wilden niet anders zijn. Vergeef ons. De Heere zegt: als je dat zal doen met heel je hart en met heel je ziel, dan zal ik een omkeer brengen. Dan zal ik een terugkeer geven. Wat betekent dat? Dat ze van dat verre land uit het oosten terug mogen komen in het beloofde land. En wat dacht je wat? Dat is echt gebeurd. Na 70 jaar heeft de Heere ze weer thuis gebracht. Want de koning die toen regeerde, die zei tegen de Joden: jullie mogen terug naar jullie eigen land. Daar heeft de Heere voor gezorgd. Ja, maar dan komen ze terug. En hoe zit het dan met die tempel? Want die is toch verwoest? De Heere zorgt ervoor dat die opnieuw gebouwd mag worden. En de stad Jeruzalem dan, die muren, die zijn toch allemaal kapot gemaakt, die liggen toch in puin. De Heere zendt een Nehemia die onder zijn leiding die muren laat herbouwen. De Heere zorgt er allemaal voor. De Heere bracht de gevangenen terug. Na 70 jaar gaf hij een omkeer in hun lot. En zo mochten ze terug naar hun land. Stel je voor, je was 10 jaar toen je weggevoerd werd. Toen je werd meegenomen, dan ben je 80 jaar oud als je te horen krijgt: je mag terug naar huis. Heel veel mensen die in die 70 jaar geleden weggevoerd zijn, die zijn er nu niet meer. Jij was nog heel jong toen je werd weggevoerd. Nog maar heel klein. Maar je bent al zo lang in dat verre land. Je bent inmiddels zelf een opa geworden. Maar nou hoor je je macht terug. En je had het nooit meer gedacht. Maar jij mag terug. Want de koning heeft gezegd, laat de Joden terugkeren naar hun land. En je bent onderweg. En stel je voor hoe dat gaat, dan kan je het eigenlijk niet geloven. Weet je, die mensen die Psalm 126 gedicht hebben. Diegene die dat lied geschreven heeft. Die vertelde aan ons, weet je hoe dat was toen we terugkeerden? Wij waren als mensen die droomden. Wij gingen op weg terug en we knepen onderweg telkens even in onze arm van, is het niet een droom, worden we niet straks wakker? Dat het allemaal toch niet waar was en we toch in Babel waren. Het was geen droom. En naarmate ze dichterbij kwamen bij de grens, zagen ze in de verte de bergen van Jeruzalem, de berg Sion, en ze zeiden, dit is te mooi om waar te zijn. Ik kan het nog niet geloven. Hoe is het mogelijk? Toen we merkten dat het geen droom was, toen, zegt vers 2, toen werden onze monden vervuld met lachen. We begonnen gewoon te lachen. Hoe is het mogelijk? Het zegt. Hoe onverwacht, hoe bijzonder. En dat lachen, dat gaat over in juichen. Halleluja. Prijs de Heere, hij heeft wonderen gedaan. Hij heeft ons na 70 jaar weer teruggebracht. Gemeente, in Psalm 126 komen we een hele bijzondere en een hele belangrijke eigenschap van de Heere tegen. De Heere is de God van de terugkeer. De Heere is de God die mensen die ver weg zijn terugbrengt en een keer geeft in hun lot. En dat zien we keer op keer in Israëls geschiedenis. Een van die grote voorbeelden is die Babylonische ballingschap. En dat is zoiets ongekends. Er is geen enkel volk in de geschiedenis die tijdens een oorlog als krijgsgevangene weggevoerd is uit het land. En weer teruggekeerd is. Het volk van Israël dat is door de geschiedenis heen zo onderdrukt geweest. Het is een wonder dat nog bestaat. Vanaf de tijd van de aartsvaders was er van alle kanten vijandschap tegen Israël. De Heer had al gezegd tegen Abraham, er zullen mensen zijn die je zegenen. Nou, die zal ik ook zegenen. Maar er zullen ook mensen zijn die je vervloeken. Die op je ondergang uit zijn. Maar die zal ik ook vervloeken. En zo is dat volk Israël telkens weer door het oog van de naald gegaan. Telkens weer, als het ten dode leek opgeschreven, bleek die waarheid daar weer als een paal boven water staan. God is de God van de ommekeer, van de terugkeer. Want hij verlaat niet wat zijn hand begon. Hij brengt zijn volk terug. En die terugkeer die zien we in onze dagen nog steeds. In 1948... is die zelfstandige Joodse staat uitgeroepen. Nadat Israël, het volk, 2000 jaar geen eigen land meer had. En dan is daar ineens, notabene een paar jaar na de gruwelen van de Shoah, een keer in hun lot gekomen. Hoe kan dat? Omdat God de God van de terugkeer is. Door het oog van de naald na de jaren van het naziregime kreeg Israël haar land terug. En sindsdien is daar nog steeds die terugkeer bezig. Want God is de God van de terugkeer. En de psalmist zegt, dit blijft niet onopgemerkt. Het is eigenlijk heel opvallend wat je leest in vers 2. Want er staat, toen zei men onder de heidenen, de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. De Joden, ze keren terug naar hun land en er is grote vreugde, maar zegt de psalmist, ze kunnen zelf eigenlijk nog niet bevatten wat er gaande is. Wie bevatten het wel? De heidenvolken. Die zeggen, dit is de Heere die grote dingen aan hun gedaan heeft. Na de terugkeer uit die Babylonische ballingschap zijn het de eerste die het opmerken dat het de hand van de Heere is, dat de Heere hierachter zit, dat zijn de heidenen. Zij zijn de eersten die inzien dat God de God van de terugkeer is. Niet eens de Joden zelf, ze gaan het daarna pas belijden in vers 3. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Daarom zijn we verblijd. Vanuit de christenen, uit de heidenen gaat het vandaag nog steeds zo. Dat zijn de eersten die het erkennen. De terugkeer van het Joodse volk is Gods werk. De Joden zelf, ze zien het nog niet. Nou, wij mogen het al zien, de Heere doet grote dingen aan zijn volk. En dat doet hij door al die brandhaarden die er nu in de wereld zijn. Uit Oekraïne keren heel wat Joden terug naar het land. Noord-Afrika, daar keren talloze Joden terug naar Israël met een beroep op de wet van de terugkeer. Uit India, de Heere is grote dingen aan het doen. En we mogen uitzien naar de tijd dat net als in deze psalm, niet alleen de heidenen het zullen erkennen, maar de Joden het zelf zullen gaan erkennen. En dat ze zeggen, daarom zijn wij zo blij, want het is de Heere die grote dingen aan ons gedaan heeft. Dat ze zichzelf zullen verblijden in de God van de terugkeer. Dat ze zullen zeggen, de Heere Jezus Christus, Hij heeft grote dingen aan ons gedaan. Hij bracht ons terug. Wij waren ver weg, maar God is de God van de terugkeer. Waar wij eerst overal verspreid met tranen gezaaid hebben. De tranen van de ballingschap. De tranen van het ver weg zijn van het beloofde land. Daar wordt met gejuich de oogst straks binnengehaald. Dat is de eerste gedachte. We zien het in Israëls geschiedenis. De tweede gedachte, we vragen erom in onze gebeden. Want dit lied is een opgangspsalm, een lied Hama'alot. Wanneer de gezinnen voor een van de grote feesten op weg gingen naar Jeruzalem, werd dit lied gezongen. Ze zingen samen over de terugkeer die de Heere gegeven heeft. En juist door erover te zingen, wordt de herinnering levend gehouden. En dat niet alleen, zingen doet ook iets met je. Als je samen zingt, dan geeft dat een gevoel van eenheid. En dan wakkert dat het vertrouwen aan. Want de woorden die je zingt, die hechten zich vast in je hart. En die vergeet je niet meer. Want wat weet je nou nog van toen je zelf een jaar of 3 was? Ik denk dat weinigen van ons, toen ze 3 jaar waren, daar nog een herinnering van hebben. Ja, weet u welke herinneringen u wel heeft van toen u 3 jaar was? De kinderliedjes die je toen geleerd hebt. Het zingen over Gods verlossing in het verleden wekt geloof op, wekt vertrouwen op in het heden. En daarom, gemeente, moeten we vooral blijven zingen met elkaar. Daarom moeten we thuis zingen met elkaar. Als we elkaar ontmoeten bij activiteiten in de kerk, pak een liedbundel en zing samen. Want, kijk maar in vers 4, dat zingen van de verlossing, dat geeft geloof. Zingen van de verlossing in het verleden geeft geloof in het heden. Want wat staat er in vers 4? O Heere, wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. Er wordt gebeden vanuit, ze zingen over wat de Heere toen gedaan heeft. Het verlossen uit de ballingschap, het terugbrengen. En er wordt gezongen om een herhaling. Heere, zoals u destijds de gevangenen terugbracht, doe dat vandaag weer opnieuw, zodat we weer verblijd zijn. Wend onze gevangenis. De herziene zegt, breng een omkeer in onze gevangenschap. Dat woord gevangenschap, dat is een best bijzonder woord, want het komt maar 1 keer voor in het hele Oude Testament. En vertalingen, die lopen ook wat uiteen. Je mag het breder vertalen. Breng een omkeer in ons levenslot. Breng een omkeer, want Heere, u bent toch de God van de omkeer, van de terugkeer. Dit is wie God is. Hij is de God van de terugkeer en daarom vragen we om de terugkeer. Heer, het is voor u toch niet moeilijk om vandaag in onze levens ook een ommekeer te geven. Misschien zeg je het wel bij jezelf. Ja, ik ben heel ver weg. Ik voel God niet meer. Ooit was hij zo dichtbij, maar nu? Ik lijk mijlen ver bij hem vandaan te zijn. Misschien zeg je het wel, ik hoor van anderen die dicht bij God leven, maar mij lukt het niet. Ik ben zo ver weg. Misschien kijk je wel mee en zeg je, ja, maar ik weet niet eens of die wel bestaat. Dan heb ik vanmorgen heel goed nieuws voor u. Psalm 126 zegt dat God de God van de terugkeer is. De God die zegt, juist voor degene die ver van mij verwijderd zijn, ben ik er om ze terug te brengen. Degene die ver weg zijn, brengt hij terug. En dan zegt de psalm, hij is maar één gebed van je verwijderd. Je hoort ervan dat God in het verleden zijn volk teruggebracht heeft. Hij bracht een keer in het lot van Israël. En wat moet je doen als je daarvan hoort? Heere, doe dat ook met mij. Breng ook een omkeer in mijn levenslot. Je kan het voor jezelf bidden als je zelf heel ver weg bent. Je kan het ook voor een ander bidden die heel ver weg is. En dan is het niet natuurlijk zo dat ik bedoel dat die mensen geografisch heel ver weg zijn. Als je familie hebt in Canada of zo. Nee, geestelijk ver weg zijn. Jongeren, welke bekende persoon in het Nieuwe Testament ging er naar een ver land? Een bekende persoon in het Nieuwe Testament, in de gelijkenis van de verloren zoon. Wat zegt de Heer Jezus? Hij ging naar een vergelegen land. Daarmee bedoelde de Heer Jezus niet alleen maar dat er een hele lange afstand was die hij afgelegd heeft. Er zit een diepere betekenis achter. Iedereen die dat hoorde, die gelijkenis hoorde, die snapte wat daar aan de hand was. Hij was geestelijk vooral heel ver weg. Die jongen die is heel ver weg bij zijn vader vandaan gedwaald. Zijn hart heeft hij losgemaakt van zijn vader. Hij is ver weg gegaan. Maar ook in die gelijkenis ontmoet je de God die ze terugbrengt. De God van de terugkeer. En hoe gebeurde dat? Waarom kwam die jongste zoon nou weer naar huis? Hij ging aan thuis denken. En hij dacht, maar thuis is het veel beter dan hier in de wereld in deze zwijnenstal. Thuis heb ik een goede vader die voor me zorgt. Daar heb je het weer. De herinnering aan het karakter van God. Bij hem is het goed. Bij hem ben je pas echt gelukkig. En daarom zal ik opstaan en terugkeren naar hem. Zo ging dat bij de jongste zoon. Hij bedacht hoe goed God is en dat deed hem terugkeren. Van zo'n gebed mag je heel veel verwachten als je God bidt om een terugkeer. Want vers 4 zegt, er wordt gebeden om, wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. Er staat daar letterlijk bij het zuiden, zoals waterstromen in de Negev. Wie een beetje de kaart van Israël kent, die weet de Negev, dat is in het zuiden inderdaad. En dat grenst aan het woestijngebied. Een gebied waar bijna nooit regen valt. Daarmee gaat de psalmist de terugkeer vergelijken. Hij zegt, Heere, breng een omkeer in onze situatie. Geef alsjeblieft een verandering. En niet een klein beetje maar. Maar heel uitgebreid. Laat het zo'n grote verandering zijn. Alsof die woestijn overstroomt van water. Dat al die droge vallen beken, dat al die kurkdroge grond, dat het overstroomt als nooit tevoren. Ziet u, als je Gods werk in het verleden ziet, dan mag je met grote verwachting bidden om verandering vandaag. Helemaal als het erom gaat dat je geestelijk ver weg bent. Of als je mensen in je omgeving hebt die geestelijk ver weg zijn, dan kan je bidden, Heere, u bent nog steeds diezelfde God van de terugkeer. De God die een keer geeft in het levenslot. Geeft u dat alsjeblieft opnieuw. Geeft u dat weer en niet een beetje, maar heel overvloedig. Bidt u zo voor uw kinderen? Of voor je broer of je zus? Voor kleinkinderen? Wij dienen de God die een keer geeft in het lot. En laat deze psalm dan een aanmoediging zijn aan het begin van het winterseizoen. Om voor hen te bidden. Waarvan we weten hun hart is heel ver weg bij God. En dat is vanuit ons bezien een hopeloos geval. Laat Psalm 126 ons nieuwe, frisse energie geven. Om te bidden voor degenen die ver weg zijn. En te zeggen, Heere, breng ze terug. Voor u zijn alle dingen mogelijk. Hoe ver ze ook zijn, breng ze terug. Doet u het, Heere, en wacht er niet te lang mee. Breng ons bij de derde gedachte. We nemen die les. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Dat nemen we mee in ons leven. We komen aan bij vers 5. En dat is de kerntekst van de psalm. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Het is een spreuk die de Heere ons wil leren. Het is een geestelijk principe. Wat we met elkaar telkens weer mogen toepassen in dit aanstaande winterseizoen. Jongens en meisjes, het is een hele belangrijke les ook voor jullie. En het is heel goed als je die les al heel jong leert. Het gaat over een zaaier. De zaaier, dat is een boer die allemaal tarwekorrels op het land strooit. Heel veel tarwekorrels strooit hij zo op zijn land, op zijn akker. Maar waarom doet hij dat? Doet hij dat omdat hij dat leuk vindt? Is dat een soort spelletje of zo, dat hij gaat zaaien? Nee, helemaal niet. Voor die tarwekorrels heeft hij het afgelopen jaar keihard gewerkt. Maar in plaats dat hij zegt, nou, van die tarwekorrels ga ik brood maken, zodat ik kan eten, heeft hij er een hele hoop bewaard en die gaat hij nou allemaal zo op zijn land gooien. Denk maar eens mee, je moet je voorstellen hoe dat eruit ziet. Ik las ergens, iemand zei, als hij zo zaait, die tarwekorrels, dat lijken wel tranen. Tranen die hij in zijn akker zaait. Want het is heel moeilijk voor hem om te doen, want hij heeft er heel hard voor gewerkt en dan gooit hij het zomaar weg. Maar hij weet dat hij dat wel moet doen. Want hij kan zeggen, nou ik ga van al die tarwe, ga ik broden bakken. En ik ga niks bewaren om te zaaien, dan weet hij dat hij voor misschien de rest van de winter genoeg heeft. Maar daarna heeft hij niks meer. Maar nu zegt de Heere in de Bijbel, in deze psalm, tegen de zaaier. Als je die tranen vandaag zaait, beloof ik, volgend jaar staat er nieuw koren. Nu ben je heel verdrietig, want die tarwe waar je hard voor gewerkt hebt, die gooi je zomaar weg. Je bent ze kwijt. Je kan daar geen brood meer van bakken. Maar straks, als het oogsttijd is, dan zal je heel blij zijn. Dan kom je thuis en zeg je tegen je vrouw, kijk eens wat een koren, wat veel. En hij komt binnen met gejuich. De Heere zegt, jullie moeten net als die zaaier zijn. Die zaaier, die geeft alles wat hij heeft. Alles wat je hebt, zegt de Heere, moet je gebruiken om mij te dienen. Ik wil dat je je leven aan mij geeft. En dat is best heel moeilijk, want het kan zijn dat je de droom hebt om later heel rijk te worden. Maar dat de Heere tegen je zegt, nee, ik heb een ander plan voor je leven. Ik wil dat jij de zending ingaat en daar word je niet rijk van. En dan ben je nog ver weg van je familie ook. Dat is best heel verdrietig. Maar ik beloof je, je zal niet voor altijd verdrietig zijn. Ik zal zorgen dat je straks zo blij wordt dat al het verdriet weggenomen is. Dat je daar niet meer aan denkt. Zo is de Heere, zo werkt de Heere. Geloof je dat? Denk je dat dat echt waar is? De Heere wil dat we hem op zijn woord geloven. Als we nu verdriet hebben, dan belooft hij, maar ik geef je straks een omkeer. Ik verander dat verdriet in vreugde. En ik kan het natuurlijk net zo goed aan de volwassenen vragen. Gelooft u dat? Gelooft u dat de offers die u vandaag brengt voor de Heere, het verdriet wat u daarbij nu heeft, gelooft u dat dat de Heere niet ontgaat? Misschien zeg je, ja, maar ik heb zoveel lopen zaaien in mijn leven. Ik heb zoveel tranen geïnvesteerd in mijn kinderen. Om ze bij u te brengen, Heere. Maar al die kinderen, die zijn als nu, als het ware, in een heel ver land. Ik heb gestraaid met tranen. Misschien zeg je wel, ja, ik heb geïnvesteerd in de gemeente, ik heb leiding gegeven op een van de verenigingen, maar waar zijn die mensen nu? Weggegaan? Of ze zijn er nog wel, maar je ziet ze maar heel af en toe. Wat is er nou van terechtgekomen? Je hebt gezaaid met tranen. Of je gaat op huisbezoek op dat ene adres waar je altijd zo tegenop ziet. Want je komt daar nooit echt tot een goed geestelijk gesprek. Zaaien met tranen. Jongeren, er zijn heel wat mensen hier in de gemeente die in jullie leven willen investeren. Dat zijn allereerst je ouders als het goed is. Die willen niets liever dan dat je dicht bij de Heer Jezus leeft. Niet zo ver weggaat. Maar er is ook jeugdleiding en die maken heel veel tijd vrij voor jullie. Zodat je goede en gezellige avond met elkaar hebt. Waarom doen we dat? Waarom vinden we dat in de gemeente zo belangrijk? Waarom zijn er zoveel verenigingen? Omdat het zo belangrijk is dat je in je jeugd vriendschappen opbouwt. Die je hele leven met je meegaan. En je hebt elkaar in de toekomst als gelovige jongeren heel hard nodig. En misschien komt er ook wel een tijd van tranen in je leven. Dan heb je vrienden nodig. Christelijke vrienden die om je heen staan. Die er voor je zijn. Die zeggen, joh, we gaan er samen voor bidden. En als je het even niet meer ziet zitten. Die je wijzen op die belofte. Weet je het nog? Psalm 126. Wie met tranen zaaien, zullen straks met gejuich maaien. En daarom hier vanmorgen de oproep voor jullie. Kom naar de JV, ook als je soms even geen zin hebt. Kom naar de tienerclub, kom naar de catechisaties. Daar kan je vriendschappen opbouwen. En daar heb je, als het goed is, je leven lang plezier van. Ja, iedereen die in dienst van het evangelie bezig is, weet dat het geen gemakkelijk werk is. Of je nou predikant bent, of dat je leiding geeft aan de zondagsschool, of een vereniging leidt. Het is vaak zaaien met tranen. En daarom geeft de Heer ons vandaag die geweldige bemoediging. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. De tranen die je nu wegbrengt, zal de Heer eens verwisselen in geluk. Dat is het principe van het evangelie. Alles wat je investeert in het koninkrijk. Alles wat je van jezelf weggeeft omwille van de Heer. Alles wat je pijn doet, komt straks 100-voudig terug. Gemeente, de Heer Jezus heeft deze psalm ook gezongen. Toen hij met zijn gezin opging naar Jeruzalem. Met moeder Maria, vader Jozef. Later met zijn discipelen, op weg naar Jeruzalem. Psalm 126 gezongen. Hoe zou hij die psalm nou gezongen hebben? Waar zou hij aan gedacht hebben? Hij heeft ook met tranen gezaaid. Ik zou bijna willen zeggen, ja, als er iemand is in de Bijbel die met tranen gezaaid heeft, dan is de Heer Jezus wel. Deze psalm gaat ten diepste over de Heer Jezus. Want als het in het evangelie over een zaaier gaat, dan wordt daar meestal de Heer Jezus mee bedoeld. Hij draagt het zaad van het evangelie en hij strooit het uit. Niet een klein beetje, maar heel veel. En hij heeft het met tranen gestrooid. Op weg naar Jeruzalem zien we hem zitten op het ezeltje. En dan gaat hij naar de hoek om en dan ziet hij Jeruzalem, die stad, verschijnen voor zijn ogen. En dan zegt de evangelist Lucas, toen hij dicht bij Jeruzalem kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei, och, Jeruzalem, dat jullie op deze dag nog zouden onderkennen wat tot jullie vrede dient. Jezus weende over Jeruzalem. En hij wist wat er gebeuren moest. Hij wist dat hij in die stad door zijn eigen volk ter dood gebracht zou worden. Hij zaaide met tranen. Ja, het gaat nog veel dieper. Hij is het zaad van het koninkrijk. Hij moest zichzelf daar gaan zaaien. Hij werd bespot, veracht en vertrapt in de aarde. Het zaad viel in de aarde. Ziet u hoe het evangelie openbloeit als je Psalm 126 leest en bedenkt dat de Heer Jezus bij deze psalm geleefd heeft? Hij beleefde als geen ander het geheim van Psalm 126. Hij zegt het zelf in wat andere woorden in Johannes 12. Voorwaar, ik zeg u. Als de tarwekorrel, en daar bedoelde hij zichzelf mee, niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Met die waarheid in zijn hart kon hij zijn weg gaan naar Jeruzalem, al wenend vanwege het ongeloof van Israël. Maar tegelijkertijd droeg hij die belofte in zich mee, in deze weg van tranen, in deze weg van lijden, in deze weg van sterven, zal ik veel vrucht dragen. Het is gebeurd. Natuurlijk is het gebeurd, want dat is het principe van het koninkrijk. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. En in datzelfde Jeruzalem kwam 7 weken daarna een menigte mensen bijeen uit alle landen rondom. Een menigte van mensen, van Joden die in de ballingschap verspreid waren. Uit verre landen naar Jeruzalem gekomen, naar het Pinksterfeest. Wat is dat voor een feest? Het feest dat de oogst wordt binnengehaald. Maar wat die mensen zelf niet in de gaten hadden, toen ze kwamen, is dat zij zelf de oogst waren. Zij waren die volle schoven van Psalm 126, die door de Heere Jezus op de Pinksterdag werden binnengehaald. Als we de Heere Jezus Psalm 126 horen zingen, dan horen we dat die psalm in hem vervuld is. Hij die met tranen zijn leven gegeven heeft, heeft een grote oogst binnengehaald. Gemeente, wat een diepe geestelijke les geeft de Heere ons mee in dit winterseizoen. Een principe waarmee we de kern van het evangelie raken, want we zien de Heer Jezus erin. Hij die bereid was om voor ons met tranen te zaaien, geeft ons datzelfde kostbare principe mee. Ik ken je tranen. Ik ken je moeite. Ik weet dat het niet eenvoudig is om christen te zijn in deze wereld. Maar bedenk, er staat een enorme oogst op je te wachten. Want wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Amen. Wij gaan zingen van deze psalm nu eerst vers 1 en 2, 126 vers 1 en 2. Broeder Korreneef die herinnerde mij eraan dat ik u nog moet oproepen om ook in financiële zin te zaaien. Want u mag het werk van de diaconie en de kerkvoogdij steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De collecte van de diaconie die is vandaag bestemd voor christenen, voor Israël. De eerste collectezak die is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten, voor de verwarming. Laten we samen danken en bidden. Heren, wij danken u dat u ons weer een nieuw winterseizoen geeft. Een seizoen om te zaaien. Te zaaien in uw koninkrijk. Door onze tijd, onze energie en ons geld te geven. Voor datgene wat u ons hier gegeven heeft. Een gemeente om bij te horen. Een gemeente waar ons het evangelie verkondigd wordt. En wat we weer door mogen geven aan nieuwe generaties. En heren, we dragen dan ook dat winterseizoen, al dat zaaiwerk aan u op. We bidden u voor de kinderen, de jongste onder ons, daar de kinderoppas. Ook de zondagschool en de vijfkleurenclub. Heren, dat daar het evangelie gezaaid mag worden en dat in die kinderharten het al mag opkomen. We bidden u voor de jongeren, op de tienerclub, de verschillende jeugdverenigingen. Dat ook samen met Spijkenisse, de CGK, mag worden opgezet. En heren, we bidden u voor de leidinggevende daar. Dat ze met vreugde het werk mogen doen. En dat de jongeren zullen komen en daar ook vriendschappen op mogen bouwen die hun hele leven met hen meegaan. We bidden u dat u bij de catechisaties ons veel zou willen leren. Over wie u bent, wie wij zijn. Dingen, levenslessen die met ons mee moeten gaan. Ook het leven in om toegerust te worden. Om te leven en te dienen in uw koninkrijk. We bidden u voor al die verenigingen die er voor de volwassenen ook zijn. De Bijbelstudiegroepen. De vrouwenvereniging, de mannenvereniging, de gesprekskringen, de gebedskring ook. Heren, mogen we als gemeente ook trouw zijn in de gebeden. Ook gebed is een manier om te zaaien in de gemeente. We bidden nu voor de activiteiten die er voor buitenaf zijn. De Bijbel, het Bijbelleesuurtje, de contactmiddag, de Bijbelcursus en de verschillende activiteiten die er zijn, ook nu aanstaande zaterdag weer, dat de kerkdeur mag openstaan voor de tuintjesmarkt. Dank u, Heren, dat u zulke plekken van ontmoeting mag geeft. En dat u daarin ook de deelnemers wil zegenen. Degene die de grond zijn waarop gezaaid wordt. Maar ook de leiding, de zaaiers. Dat ze met die verwachting op u hun werk mogen doen. Heren, we hebben grote verwachting. Wil straks met ons meegaan in de preekbespreking. Geef goede ontmoetingen met elkaar. We willen ook voor de kerkenraadsvergadering van aanstaande donderdag. Wees ons nabij in het bespreken van de belangen, niet van onszelf, maar die van de gemeente. En wil ons wijsheid geven in datgene wat besloten moet worden. Geef zo uw zegen, Heren. En gaat u met ons mee deze zondag in. Straks ook vanavond met dominee Voorwinden. Geef hem alles wat hij nodig heeft. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij zingen als onze slotzang Psalm 126 vers 3. Die hier bedrukt met tranen zaait zal juichen als hij vruchten maait. 126 vers 3. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.